7 groep 8, jullie blijven bij ons. En als je goed naar het scherm kijkt, dan gaan we even terug in de tijd. We gaan even terug naar een gymlokaal. We gaan even terug naar de gymles. En dat heette lichamelijke opvoeding. Hoe heette dat vroeger? Gymnastiek? Oh ja, ook zoiets. Gymnastiek, gymles, lichamelijke opvoeding. En sommigen onder ons, als je terugdenkt aan de gymles, denk je, yes, dat was het vak. Dat was de les. Als die maar in de agenda stond, dan dacht je, topweek hier op school. En dat begon misschien op maandagochtend de eerste 2 uren, of misschien op vrijdag de laatste 2 uren, als er maar gym was. Toch? Nou zijn er ook mensen onder ons en die denken, oh ja, gymles. Ik weet niet hoe het in jullie tijd verging met gymles, maar daar gebeurde heel veel dynamieken. Ten eerste de dynamiek bij jezelf. Ik ben nog steeds niet zo heel, mag ik zo zeggen, breed. En ik was zeker toen ik tiener was, was ik heel mager. En toen kregen we altijd zo vanuit school, kregen we zo'n eigen gymsetje. Een t-shirtje en een broekje. Maar dat broekje was zo klein. En ik probeerde mijn lichaam een beetje op te vullen met wat wijdere broeken. En toen kreeg ik in één keer zo'n gymles, zo'n minibroekje. En zo'n shirt wat veel te krap zat. En daar begint het al, hè. Dan moet je daarmee die lokaal in omkleden en daarin. Nou, dat was al de eerste dynamiek. En zo heeft iedereen, als je 13 en 14 bent, dan neem je heel je lijf serieus. Of er gebeurt van alles met je lijf. En dan moet je ook nog gaan sporten. Maar er gebeurde nog meer dynamiek in zo'n gymles. Want je had ook, op een gegeven moment werden er dan teams geformeerd. Ken je dat nog? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dat, hè. En dan zag je het gebeuren. En toen keek je van je heen en denk je, oh, er wordt gevolleybald. Als ik nou bij hem in het team, dus ik ben mooi 2. Terwijl ik 1 had. Weet je wel, ook dat. Maar je had ook, het wordt nog steeds schrijnender hoor, die gymles. Het wordt echt dramatisch. Maar dan op een gegeven moment waren er ook, op een gegeven moment mochten leerlingen zelf mensen gaan kiezen. En dan bleef er altijd 1 iemand zitten. En dan kreeg je deze uitspraak, neem jullie haar maar. Gymles. Ergens, als het gaat om de wereld waarin we leven, is het niet eens zo heel gek hoor, wat er hier gebeurt buiten. Gymles. De beste worden gekozen. Daar waar we niet zoveel mee kunnen, gaan we daarheen. Je lijf, hoe dat eruit ziet. Allerlei dynamieken die ook gewoon in de dag, waan van de dag, een plek krijgen. Gymles. Nou, dat begint lekker, Robert. Hoopvol. Hè? Maar, ik wil even ergens anders naartoe met gymles. Want als ik dan wel die hal instapte, en ik zag dan dat mijn gymdocent dan in elk geval maar ballen had neergelegd, dan dacht ik, oh gelukkig. Weet je wel, en het maakte me niet uit of het nou een volleybal was, of een basketbal, of een voetbal, of een hockey. Maakt me niet uit, als er maar een balletje was. Dan vond ik leuk. Dan ging ik er helemaal voor. Maar oh wee, als ik dan die hal instapte en die touwen en die ringen die kwamen naar beneden. Oh. Ik ben 1,96. Ik heb al hoogtevrees als ik naar beneden kijk. Laat staan als ik die touwen in moest. En dan moest je omhoog en dan moest je van het ene touw in het andere touw en weer naar beneden. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Maar de moeilijkste sport, en nu komt hij. Maar de moeilijkste sport is niet touwklimmen, is niet ringen, is niet rekstok, is niet... Wat is om de eerste keer goed in de smiezen te krijgen, wat is een hele lastige sport? Wie? Zei je? Elke sport. Sorry? Transsport. Ja. Maar, ja, ook. Even toegespitst op de gymzaal. Ja? Wat is een hele lastige sport? Over de bok? Ja. En soms met zo'n klein plankje ervoor, die veerde nog een klein beetje. En dan zeker met de trampoline denk ik, oh, dat gaat wel lekker. Maar ik zoek een andere. Tenminste, ik vond die heel lastig. Balk, ja, die is ook lastig. Ja, alles wat met turnen te maken heeft, is lastig. Ja. Weet je wat het hele moeilijk is om in één keer onder de knie te krijgen? Dat is de volgende. Tenminste, die vond ik heel lastig. Het wereldrecord is 18 meter 29. Hink, stap, sprong. Die is pittig. Toch? Want als je die voor de eerste keer gaat doen, als je niet oppast, breek je alles onderweg. Hink, stap, sprong. Het wereldrecord is gevestigd in 1995. Jonathan Edwards. En ik heb die film teruggekeken hoe hij 18 meter 29 springt. Hinkt, stap, springt. En ik dacht, hoe doet hij het? Hoe doet hij dat eigenlijk, joh? Ik heb het geprobeerd en ik keek om en ik denk, oh, is dit het? Heel moeilijk. Heel moeilijk. Want toen heb ik gekeken, ik denk, waar begint die man mee als die begint met een hinkstapsprong? En dat is dit. Daar moest hij heen, daar ligt die zandbak. 18 meter. Tenminste, hij kwam bijna buiten de bak, hè, zo ver ging die. Maar daar ligt hij. Weet je waar hij mee begon? Eén stap. Eén kleine stap. En toen ging die. Ik ga jullie vandaag meenemen van heel klein naar heel groots. Ik ga, en Rick zei het heel mooi, we zijn gaan bezig met hoop. En ik ga die hinkstapsprong, ga ik nog ergens, een beetje aan het eind van de preek, ga ik die hinkstapsprong nog een keer terughalen. Maar het begint bij iets heel kleins en dat is één stap. We zijn op weg na Pasen. Vorige week gevierd, vorige week stilgestaan bij dat wat gebeurde daar op Golgotha. We hebben gevierd dat wat gebeurde daar bij dat lege graf. En we zijn nu een week verder. En ik weet niet hoe jullie altijd Pasen beleven, maar dat is soms best intens. Het is stil. Het is soms kwetsbaar. Het is verdrietig. Het is ook vieren. Leven. En ik wil jullie graag meenemen naar een tekst waar ik net even begon bij dat kleine, die ene stap, een klein stapje, gaan we nu naar iets heel groots. Ik zou graag met jullie willen lezen 1 Petrus 1, de verse 3 tot en met 9. En het staat inderdaad ook op het scherm. 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 9. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijk, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu, tot uw verdriet, nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof, zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijk hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Een brief van Petrus. En deze brief die is ongeveer 30 jaar na Pasen. Na die intense periode die Petrus ook heeft meegemaakt, heeft hij dit geschreven. En als je het dan hebt over de twee P's, Petrus en Pasen, dan gebeurde daar heel veel, zeg maar, in die wat korte periode. Dat begon op die, zeg maar, die donderdagavond, hè. Daarin, terwijl Petrus daarvoor had gezegd, ik zal u nooit verlaten, ik zal alles voor u doen. En dan op een gegeven moment, weet je wel, dan wordt hij gevangen genomen en dan krijgen we die beruchte uitspraken. Je hoort toch ook bij hem, nee joh, ik ken hem helemaal niet. Dat gebeurde er. Dan op een gegeven moment het lege graf en dan rent hij, als hij dat hoort, dan rent hij naar dat lege graf. En dan vlak daarna dan opnieuw de ontmoeting daar, zeg maar, aan het meer, bij, zeg maar even zo, de barbecue. Dan op een gegeven moment komen daar de woorden, heb je me lief. Heel intense periode, wat Petrus daar meemaakt, zeg maar rond Pasen. Rond Goede Vrijdag, met Goede Vrijdag, die donderdag. En dan schrijft hij, zo'n 30 jaar daarna, schrijft hij dan deze tekst. En ik moest erover nadenken, ik dacht van dit wat hier staat, de verzen die we lezen, en eigenlijk zou je heel 1 Petrus door mogen lezen, daar staan hele grootse woorden, hele grootse zinnen. En als we dan terugkijken, toch nog even terug naar Pasen, naar wat daar gebeurde, terug naar het kruis van Christus, terug naar de Zoon van God, God die mens werd, Jezus leefde het meest unieke leven op deze wereld. Een opzienbarend leven. En Jezus is absoluut, echt absoluut de meest bijzondere mens die ooit op deze aarde heeft geleefd. Niemand heeft gedaan wat Jezus deed. Niemand heeft zo lief gehad zoals Jezus lief heeft gehad. Niemand heeft die wonderen gedaan, al die wonderen gedaan die hij heeft gedaan. En niemand was zo vol ontferming. Niemand anders kon dat. En dan terugkijkend naar Goede Vrijdag en naar Pasen, dan zie je, en dat werd dan ook op een gegeven moment daar ook bij dat kruis zo duidelijk gezegd, hè, ja, dit is waarlijk de Zoon van God, dan zie je dat God in het vlees is gekomen. En ik vroeg net al, ik weet niet hoe je Pasen hebt beleefd, maar als je daar dan over nadenkt, wat deze persoon, wat deze man voor jou en voor mij aan het kruis heeft gedaan, dat hij in jouw plaats is gestorven om het oordeel te dragen en de dood te sterven die jij en ik hadden verdiend, dan kan het niet anders dan dat je die uitspraken bijna doet. Wat heeft u mij lief gehad? Daar aan de voet van de kruis, dan spreek je dat uit. Wat heeft u mij lief gehad? Nergens vind ik grotere liefde dan daar aan de voet van het kruis. En dit is onvoorstelbaar groots. Machtig, overweldigend. En het kan dan zijn dat je zegt, daar aan de voet van het kruis, dat hij jou zo lief heeft gehad. En dat zeg je in de verleden tijd. Dat zeg je in de voltooid verleden tijd. Maar vandaag, 16 april, 2023, om 11:06, dan mag je het ook in de tegenwoordige tijd zeggen. Jezus heeft mij lief. Jezus is een vriend van zondaars. Dat was hij niet alleen, dat is hij. Jezus was niet alleen met ontferming bewogen, Jezus is met ontferming bewogen. Jezus had niet alleen oog voor de zieken, de outcast, de mensen die niet meetelden, die niet werden gekozen. Jezus heeft oog voor de mensen die niet worden gekozen. Jezus is het. Hij is een vriend van zondaars. Hij is met ontferming bewogen. Is degene die mensen opzoekt. Dat was Jezus. Dat is Jezus. En dat zal hij altijd blijven doen. Dat is groots. Ik weet niet of het jullie ook zo laatst even overkomt, maar als gelovige wordt er ineens heel veel van de mens verwacht. Ik verwacht niet zoveel van mezelf. Ik wil veel van Jezus verwachten. Niet meer van mezelf, maar meer van Hem. En dat wil Hij vandaag voor jou en voor mij ook bewerkstelligen. Dat wil Hij voor jou en voor mij doen. En als je het dan hebt over hoop, dan is, en dat is wat Petrus eigenlijk heel duidelijk zegt in deze brief, dit is een levende liefde. Een levende kracht. Een levende hoop. En zo is Jezus. Dat heeft Hij gedaan, daar aan het kruis. Dat heeft Hij gedaan, daarin door alles te overwinnen. Er staat helemaal niets en niets en niets meer tussen. Alles is overwonnen door Jezus. En daarom is er hoop. Hoop voor ons allemaal vandaag. En in deze tijd leven wij. Maar Petrus, die gaat verder. En ik hoop dat je ook met me meegaat. Daar moest ik even weer terug naar Pasen. Dat heeft te maken met het verleden tijd. Dat wat gebeurd is. En tegelijkertijd zoom ik nu al in dat wat Jezus nu aan het doen is. Maar we gaan ook van verleden tijd, gaan we straks ook naar toekomst. Maar als we dan even teruggaan en Petrus, wat Petrus dan zegt, die zegt dan ook, besef eens in wat voor tijd jullie leven. Dat deed hij daar aan de schrijvers, of tenminste aan de lezers daar in West-Turkije, tenminste wat nu West-Turkije is, aan de gemeente, die daar waren in West-Turkije. En die gemeente die was wat verstrooid, die ging overal heen, die werden ook vervolgd. Dat was een hele lastig, pittige tijd. Anders dan nu, weet ik niet. Misschien hier in Nederland is het iets anders, maar als je nu iets in Iran hoort en Irak en hoe daar de kerk groeit, terwijl dat niet zichtbaar is, maar ondergronds gebeurt daar van alles, en waar God verhoogd wordt en aanbeden wordt, dat is immens. Mensen worden daar wel vervolgd. En ondertussen groeit Gods kerk. In die tijd, en ook in deze tijd, dan zegt Peter, maar besef eens in wat voor tijd jullie leven. Want na deze tijd hebben de profeten vanuit het Oude Testament, die hebben daarna uitgezien. De engelen, die wilden dat zelfs, waren daar nieuwsgierig naar, naar die tijd. En wij leven, en jullie, dat zegt hij dan, Petrus tegen de gemeentes daar, jullie leven in een hele bijzondere tijd. Jullie zijn gezegend doordat jullie in deze tijd mogen leven. En dat heeft dus te maken met dat wat plaatsvond, daar waar we nu in leven. En Petrus begint dan ook, daarom in deze brief, niet met een soort klagen van oh zwaar, moeilijk, heftig. Nee, hij begint juist met een dankzegging. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid. Woorden van hoop. Woorden van de levende hoop. De woorden vanuit de eerste brief van Petrus. Jullie, wij, leven vanuit Pasen naar, en dan komt hij, naar Gods toekomst. En elke dag is een dag dichterbij. En Petrus is er zo vol van, dat hij de gemeente wil bemoedigen in alles wat zij meemaken. Jullie zijn opnieuw geboren, wij zijn opnieuw geboren tot een levende hoop. En dat is volbracht daar op Golgotha, volbracht daar in het lege graf. Dat is gebeurd, maar dat heeft consequenties voor de toekomst. Alleen dat al is groot als we naar het verleden kijken, naar Pasen. Dat is hoopvol, maar er is meer. Van verleden stappen wij door naar de toekomst. En ik weet niet hoe je daarmee bezig bent met die toekomst. Maar als we dan hier lezen in deze brief, dan zijn we erfgenaam. Erfgenaam van een onvergankelijk, onbevlekte en onverwelkbare erfenis. Een erfenis die niet vergaat. Dat is wat we mogen gaan meemaken. Die erfenis, die heerlijkheid, die toekomst. Een erfenis die niet door eigen schuld of zonden in waarde zal dalen. Een erfenis die niet aan schoonheid zal verliezen, in tegenstelling tot alles wat hier op aarde gebeurt. Heerlijk, eeuwig leven. Voor altijd verbonden zijn met je schepper, met je Heer, met je Redder, met God zelf. Een onvergankelijke, onbevlekte, onwerkelijke erfenis wacht jou, wacht ons. Deze tijd waarin ik leef en waarin wij als gezin hebben geleefd, heeft onder andere te maken met 2 maanden geleden toen mijn vader overleed. En dat was plotseling uit het leven gegrepen. En alles komt dan even stil te staan. Dan heb je het over, als je het hebt over tijd, dan in 1 keer ga je terugspoelen. Dan ga je terugkijken. Ga je terugkijken hoe hij was, wie hij was. Dan ga je terugkijken naar hoe je daarmee moet dealen. En dat geeft soms verdriet, gemis, dankbaarheid. Er zit van alles in. En het gaat goed hoor. Hier staat een man, daar zit een schoondochter die heel goed met, in dit geval, vader en schoonvader is omgegaan. Dat is goed. Maar we zijn ook vooruit gaan kijken en dat heeft alles te maken met de erfenis. Hij is op weg naar die erfenis. En als je dan mag weten dat hij God kent, dat geeft ten eerste zoveel troost. Ook zoveel hoop. En al die woorden die ik nu lees rondom, zeg maar, verleden, toekomst en heden, dat komt dan even, zeg maar, heel dichtbij. En wat is het dan troostrijk en hoopvol voor mij, en ik hoop voor een ieder, dat ik weet van wat Jezus heeft gedaan, maar ook dat we op weg zijn naar zoiets geweldigs. En dat is alles door Hem. Alles door de Schepper van hemel en aarde. En daar zijn wij als mens, probeer ik me daar weg in te vinden. Daar probeert de gemeente hier in Petrus een weg in te vinden. In die vervolging, in dat verstrooid worden door de over de landsgrenzen heen. En dat is ook voor vandaag, voor jou en voor mij, hopelijk een ontzettende troost en hoop. Want het is niet alleen maar dat wat geweest is, het is niet alleen maar dat wat gaat komen, maar in diezelfde tekst staat nog een heel mooi zinnetje. Een heel mooi woord en dat heeft alles te maken met het heden, met eigenlijk de tijd van nu. Ik weet niet hoe het met je gaat. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik weet niet hoe je hier nu zit. Misschien vol dankbaarheid. Misschien gaat het redelijk. Er is dankbaarheid, maar ook zorg. Misschien zit je hier en je zegt, je moet eens weten hoor, dit is mijn verhaal. Er staat 1 woord, en dat lezen we heel snel overheen. En dat is het woord bewaakt en beschermd. In dat wat was, in dat wat komt, is er een woord wat ontzettend lading voor jou voor vandaag is. Is dat God jou bewaakt, dat God jou vandaag beschermt. Als ik net zeg dat Jezus jou lief heeft, niet alleen had, maar heeft, weet dat Jezus op dit moment voor jou bidt en voor jou pleit. Dat doet hij nu. En dat is groots. Dat wat hij al gedaan heeft, dat wat we straks mogen gaan ontmoeten, van aangezicht tot aangezicht, tegelijkertijd in het heden van nu, weet dat hij jou beschermt, hij jou bewaakt. En daar hoef ik niks voor te doen. Wat ik net zei, ik word soms moe, wat ik allemaal moet als christen. Ik hoef hier niets voor te doen. Het enige wat hij eigenlijk wil is van overgave. Kind, hier ben ik. Ik wil er voor jou zijn. Ik bid voor je. Ik pleit voor je. Dat is groots, toch? Dat wat was, wat hij heeft gedaan, dat wat gaat komen en tegelijkertijd dat wat hij nu wil doen, is jou beschermen, jou bewaken. Dat is groots. Tenminste, ik vond het groots. Ik hoop jij dat vindt. In deze Petrusbrief, als je dat verder leest, komen de grote woorden. Er staat ook boven, de vertaling die ik dan net gelezen heb, daar staat boven een nieuwe leven, een nieuw leven. Woorden die hier ook in tegenkomt, verder in deze brief, is woorden als heiligheid. Wees heilig. Er komen woorden in, die heeft alles te maken met hoe je om mag gaan met elkaar. Liefde onderling. Hoe je omgaat met de gemeente. Maar ook hoe je omgaat met de wereld om je heen. Als we net van Ido hebben mogen horen dat we na gaan denken als gemeente over missie, visie, dan zijn dat allemaal aspecten die eigenlijk ook hier, denk ik, uit die eerste Petrusbrief heel duidelijk naar voren gaan komen. Van hoe gaan we als kerk om met elkaar? Hoe gaan we als kerk om in deze samenleving? Nu terug naar het kleine. Nu terug naar die stap. Begonnen bij Hink. Hink, stap, sprong. Je mag even die andere sheet erop gaan zetten. Het woord Hink wil ik even een ander woord, en dan wil ik één lettertje uithalen, dat is hik. Hik, stap, sprong. En wat bedoel ik daarmee? Net werd aangekondigd op 21 mei is er een doopdienst. Ik weet dat hier mensen zitten die denken elke keer op dat woord doopdienst. En dat kan bijna als een soort hik. Dat je denkt van, ja, maar. Er werd net aangekondigd, dan is er een avond. Ik hoop dat er ook ruimte is gewoon voor jouw gesprek. Dat je denkt van, hey, ik wil daar eens over gaan sparren, want ik zit daarmee. Misschien wil ik wel, maar. Woorden als heilig leven kan een soort hikstapsprong worden, waardoor je dus geen jump meer gaat doen. En wat ik je eigenlijk wil aanreiken, en dat is een soort bemoediging, en misschien ook wel dat je die jump, dat hele grote spel niet te groot moet maken, maar dat het begint bij iets heel kleins, en dat is een eerste stap zetten. Een eerste stap in navolging. Een eerste stap in heilig leven. En dat je niet je heel je leven lang, maar heilig en ik, dat kan nooit samen. Dus laat maar. Doop, ah joh, ik zie me al staan in zo'n weer ding. Of hoe warm zal het water zijn, of wat zal mijn familie. Weet je wat, dat zijn allemaal van die hikken. Waardoor je niet meer de volgende stap gaat zetten en uiteindelijk gaat jumpen. Maar ik wil je eigenlijk uitdagen met, begin bij het volgen van Jezus. Met één stap. En dan zie je daar een heel klein friemeltje staan op dat scherm. Ik wilde hem eigenlijk nog kleiner maken, maar ik denk van ja, dan wordt hij wel heel... Maar dat is een heel klein friemeltje. Weet je wat dit is? De Hebreeuwse letter. De jot. Heel goed. Dit is de jot. Dit is het kleinste lettertje in het Hebreeuwse alfabet. De jot. Nu de bemoediging. De grootste woorden in de Bijbel beginnen met de kleinste letter. Weet je welke woorden hiermee beginnen? De heiligste naam. De allergrootste naam. In Israël spreken ze het niet uit. Ik mag het hier doen. Yahweh. Begint met een jot. Israël begint met een jot. Jeruzalem, Gods stad, begint met een jot. Jezus in het Hebreeuws begint met een jot. Met de kleinste letter. Met de grootste betekenis. En de uitdaging zit hier. Beste man, beste vrouw, beste broeder, beste zuster. Ook al denk je van, ik kan die jump nooit maken vanwege allerlei redenen. Begin met één stap in navolging. Begin met één stap in gehoorzaamheid. Begin met één stap. En ik wil je nu gaan vragen om te gaan staan. Als je dat zou willen. Zou je willen gaan staan? Vraag. En ik heb zomaar een paar woorden genoemd. Ik heb woorden als heilig genoemd. Ik heb woorden als de doop. Ik heb woorden, weet je wel. Maar er zijn misschien andere thema's die je zegt, maar dat speelt eigenlijk in mijn hoofd. Of daar zit ik nu aan te denken. In mijn wandel met God. Wat wordt mijn next step? Dan wil ik je straks uitdagen om één stap te zetten. En dan voel je hem aankomen. Kijk, die mensen op de eerste rij, die hebben iets meer ruimte. Hè? Maar de rest die daarachter staat, die denken, maar ik kan helemaal niet zoveel, joh. En dat is precies misschien wel de bedoeling. Doordat jij een hele kleine stap zet, gebeurt er misschien iets heel groots, wat God mag gaan doen, juist in die uitwerking daarvan. En denk dan aan die Jot. Denk dan aan een Petrus. Denk dan aan Pasen. Denk dan aan het verleden. Denk dan aan de toekomst. Denk dan aan het heden. Daar is God in betrokken. En hij wil betrokken zijn in de stap die jij maakt. In gehoorzaamheid, in navolging, in het volharden, in de zorg die je hebt. Vorige week mochten we hier allerlei briefjes neerleggen. Daar zitten allerlei woorden in. En misschien is vandaag een mogelijkheid om een eerste stap te zetten, om dat woord een plek te geven. En laat het dan aan God, vanuit zijn grootsheid, vanuit zijn liefde, vanuit zijn genade, om dat toe te passen in jouw leven. Zullen we ogen sluiten? En ik wil een kort gebed uitspreken en dan mag je een stapje zetten. Heer, dit is uw kerk. Dit is uw gemeente. Dit zijn uw broeders en zusters. Hier staat uw kind, uw zoon, uw dochter. En Heer, vanuit wat u allemaal gedaan heeft, wat u wilt gaan doen, het voltooien, maar ook daar waar we op dit moment zijn, Heer, u wilt vanuit uw grootsheid, maar ook vanuit uw nabijheid, vanuit uw genade heel dichtbij komen. Heer, en misschien staan hier mensen die zeggen, ik wil hem gaan volgen. Petrus kreeg de oproep, volg mij. Niet met een draaiboek, niet met een plan. Het enige wat hij, waar hij gehoor aan gaf, was de zin, volg mij. Misschien zijn die mensen die zeggen, voor het eerst moet ik misschien wel die stap gaan zetten van u te volgen. En ik weet niet zo goed wat er gaat gebeuren. Dan is er de grootsheid van God, de alomtegenwoordigheid van God, de machtig. Uw macht, Heer, die deze mensen leidt en beschermt en bewaakt. Misschien zijn die mensen die willen een stap zetten in gehoorzaamheid, in een heilig leven, in liefhebben. Dan is de gelegenheid om een kleine stap te zetten op dit moment. Deze stap is in uw hand. Deze stap wordt bewerkt, beschermd, bewaakt door de levende Heer. Onze hoop, onze levende hoop. Heer, het is aan u wat u wilt gaan doen. Hier zijn wij. Mogen we meer van u in ons leven. Maar Heer, krijg alle ruimte. In Jezus' naam. Amen.